Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Het was een historisch besluit. Het demissionair kabinet gaf onder grote druk strikt geheime notulen vrij van de ministerraad. Zelden hebben we zo'n inkijkje gekregen in de werkwijze van ministers achter gesloten deuren, ziet verslaggever Lemya Aharouai. Wat gaat dit betekenen voor het vertrouwen in een toch al zeer gecompliceerde formatie? Ja, daar waren ze dan, hè?
Ja, het was om heel precies te zijn 19:49. Staat hier op de redactie natuurlijk gewoon letterlijk de tijd te doden totdat die stukken zouden komen. En op dat moment kwam er een sms'je binnen van de Rijksoverheid. Die krijg je als journalist altijd als de ministerraad is afgelopen. En nu stond er een tekst bij. Er is een brief aan de Kamer gezonden met bijlagen. En deze worden zo snel mogelijk geplaatst op rijksoverheid.nl. En wij zaten natuurlijk vooral te wachten op die bijlagen, want dat waren de notulen.
En die notulen, wat was dat nou voor een document?
Ja, kijk, eigenlijk was het een stapeltje papier van iets meer dan 30 pagina's. Maar het was tegelijkertijd een heel belangrijk stapeltje papier, omdat het gaat om notulen van vergaderingen tussen mei 2019 en november 2019. En dat zijn niet zomaar notulen, het zijn notulen die alweer die formatie alweer aan het wankelen brengen.
Den Haag is weer in rep en roer.
Er is weer een reden om met z'n allen over elkaar en met elkaar te praten.
Hey, en Lemya, als ik me niet vergis, is de informateur Herman Cenk Willink onlangs aangesteld juist om rust en orde en vertrouwen en meer van dat soort steekwoorden te herstellen in Den Haag en tijdens de formatie. En dat lijkt me, als ik het hoor, eigenlijk gewoon mislukt.
Kijk, Cenk Willink die is aangesteld om het vertrouwen onderling tussen die fractievoorzitters en vooral in Mark Rutte om dat te herstellen. Je kan je voorstellen, dat is nog meer beschadigd. In plaats van dat er stappen vooruit zijn gemaakt, zijn er misschien door deze notulen wel wat stappen achteruit gezet.
En kun je ons mee terugnemen naar het moment van zijn aantreden, hoe hij ten tonele verschijnt?
Goedemiddag. VVD-leider Mark Rutte ligt zwaar onder vuur in het Tweede Kamerdebat over de mislukte verkenning.
Het is nu een whodunit geworden. Wie belde Mark Rutte? Ongevraagd om 7:30 vanmorgen.
Hij heeft gelogen voor de camera.
Voorzitter, dit is gewoon niet geloofwaardig.
En hier scheiden onze wegen.
Voorzitter, ik heb niet gelogen.
Hoe denkt u geloofwaardig verder te kunnen,
de heer Rutte?
Ik heb niet gelogen.
Nou ja, na de nacht die we inmiddels de nacht van Rutte kunnen noemen, is er echt, Thomas, ontzettend veel gebeurd. Ik zal proberen je er een beetje doorheen te leiden. Want
dankjewel.
In die nacht van dat debat van Rutte is een motie aangenomen, ingediend door onder andere D66. En daarin werd gevraagd om een nieuwe informateur. Iemand met statuur, iemand die wat verder van de politiek afstond. Ja, en als je dat soort woorden hoort, dan denkt iedereen hier op het Binnenhof eigenlijk maar aan één persoon. En dat is hem uiteindelijk ook geworden. En dat is Herman Cenk Willink.
En hoe komt het dan dat je dan vrijwel automatisch bij hem terechtkomt van alle mensen?
Nou, dat komt onder andere door dit dossier waar het allemaal mee is begonnen, namelijk de toeslagenaffaire. Dit is nou typisch zo'n dossier waar zoveel mensen bij betrokken zijn geweest, dat je best wel moet zoeken naar iemand die dat niet is geweest.
Iemand met gegarandeerd schone handen hier.
Precies. En daarbij is het ook nog eens zo dat Herman Cenk Willink, die heeft een reputatie van moeilijke formaties uit de slop trekken.
Dus dan ging weer de rode telefoon op het nachtkastje van deze man, zoals ik het een beetje voorstel. Help.
Ja, terwijl hij er zelf niet echt per se heel veel zin in had. Hè? Hij vond het eigenlijk wel tijd voor iemand anders. Zei die ook echt wel meermaals voordat hij gevraagd werd.
Verwacht u nog op enig moment een telefoontje van Mark Rutte? Wilt u informateur worden?
Het is volgens mij armoede als je moet constateren dat je alleen bij een 79-jarige kan uitkomen.
Maar ja, die telefoon is inderdaad uiteindelijk wel gewoon afgegaan.
Maar wat is hij toen gaan doen?
Hij moest verkennen op welke wijze de vorming van een nieuw kabinet kon plaatsvinden. En hij moest in het bijzonder onderzoeken of en zo ja onder welke voorwaarden er tussen die partijen voldoende vertrouwen zou kunnen bestaan of weer ontstaan. Want je kan je voorstellen, dat vertrouwen dat was er gewoon niet meer. En wat hij deed, en dat doet hij vaker bij formaties, is eerst even een fase van rust inbouwen. Zijn gevleugelde uitspraak is ook formeren is faceren. En wat hij deed was eerst mochten alle 17 fractievoorzitters bij hem langskomen, één voor één, op de stadhouderskamer, hier in de Tweede Kamer. En hij begon met de kleinste partijen. Dus de eerste die bij hem aan mocht schuiven was Sylvana Simons van Bijeen. En de laatste die bij hem aan mocht schuiven was Mark Rutte van de VVD. In de tweede week deed hij iets opmerkelijks. Toen vond hij dat niet de politici aan de beurt waren. Maar toen sprak hij onder andere met Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met Reinier van Zutphen, de nationale ombudsman. Hij sprak met de SER. Dus hij sprak met vertegenwoordigers van, je zou kunnen zeggen, organisaties die juist gaan over de burger en helemaal niet over politici. En pas in de derde en laatste week van zijn opdracht was het nog een keer de beurt aan alle fractievoorzitters, weer in die volgorde van klein naar groot, om bij hem langs te komen.
En dat was vorige week.
En dat was inderdaad vorige week. Iedereen keek er reikhalzend naar uit, want dan zou eindelijk die formatieperiode echt kunnen gaan beginnen of niet. Maar ja, toen gebeurde er weer iets in deze formatieperiode waar eigenlijk steeds maar weer iets gebeurt wat alles aan het wankelen zet.
Goedenavond. Het kabinet heeft doelbewust informatie achtergehouden voor de Tweede Kamer in de toeslagenaffaire, terwijl dat tot nu toe altijd werd ontkend.
Ja, dat de Kamer willens en wetens is tegengewerkt blijkt uit een reconstructie van RTL Nieuws, gebaseerd op geheime notulen van de ministerraad.
RTL wist te melden dat er in november 2019 in de ministerraad doelbewust voor was gekozen om de Kamer informatie te achterhouden. Echt een politieke doodzonde is dat. En ze wisten te vermelden dat er meermaals in vergaderingen van de ministerraad was gesproken over onder andere het CDA-kamerlid Pieter Omtzigt. Iemand die dat toeslagenschandaal heeft weten te agenderen, die steeds doorvroeg, die de onderste steen boven wilde halen. Ja, en die daarmee soms ook wel de confrontatie opzocht met bewindspersonen. Je moet je voorstellen, dit nieuws kwam terwijl de gesprekken met Herman Tjenk Willink gewoon nog doorliepen. Eigenlijk kwam het zelfs vlak voordat Wopke Hoekstra naar binnen ging bij Tjenk Willink. Dus toen hij weer naar buiten kwam, wilde hij heel graag vertellen over waar hij het over had gehad met de informateur. Hoe belangrijk hij het vond dat de Tweede Kamer het kabinet kon controleren. Maar ja, je kan je voorstellen dat wij journalisten heel andere dingen van hem wilden weten. Klopte het dat hij in de ministerraad over zijn CDA-kamerlid Pieter Omtzigt had gesproken, in die zin dat hij hem wilde sensibiliseren, quote-unquote? Klopt het dat hij erbij was toen het kabinet besloot om doelbewust informatie achter te houden voor de Tweede Kamer? Hij zat er niet op te wachten, kan ik je vertellen. Het botste ook op een gegeven moment een beetje met journalisten.
Is daar in de ministerraad gesproken over het sensibiliseren van de heer Omtzigt?
Nee, u heeft gehoord wat ik net heb gezegd. Dat gaan we echt met een brief doen en dan met een debat.
U gaat hier geen enkele vraag beantwoorden?
Nee, want ik sta hier voor u als leider van het CDA.
Hij bleef steeds zeggen dat hij daar stond als CDA-leider. En dat de vragen die wij hadden eigenlijk aan hem als demissionair minister van Financiën waren. Dus hij probeerde dat een beetje uit elkaar te trekken. Maar dat, ja, Thomas, dat toont ook meteen aan waarom dit zo krankzinnig is. Want als CDA-leider zit hij nu al weken te praten over hoe belangrijk het is. Nou ja, komen die termen weer macht en tegenmacht, een nieuwe politieke bestuurscultuur, dualisme. Terwijl hij als demissionair minister van Financiën op dat moment dat juist niet kon uitvoeren. Weet je, dat is natuurlijk redelijk krankzinnig en toont ook aan hoe ingewikkeld het ligt.
Hij werd er bijna duizelig van, al die rollen die mensen hebben hier.
Nou, het geldt dus niet alleen voor hem, want Sigrid Kaag was meteen daarna aan de beurt. Zij ging een beetje verwarring zaaien over of zij überhaupt wel bij die gevraagde ministerraden aanwezig was.
Wordt gezegd, u zat daarbij. Ik weet bijvoorbeeld fysiek niet of ik daar op dat moment in Nederland was of dat ik in Niger zat. Ik zeg nu, dat is dan de laatste keer, dat er een brief komt en dan wordt er daarna ook gedebatteerd in de Kamer op basis van alle feiten.
Dat was best een gekke move, moet ik zeggen, zo achteraf gezien. Want je weet, je kan wel raden wat wij meteen deden toen zij dat zei. Dat was de agenda's checken. Dat kan gewoon, haar eigen agenda en de agenda van de ministerraden. En toen bleek dat ze er wel gewoon bij had gezeten.
Ook voor haar natuurlijk wel uitermate ingewikkeld met een campagnebelofte van nieuw leiderschap.
Zeker het geval. Weet je, dat ze daar al die weken lang campagne mee heeft gevoerd, dat komt nu steeds weer terug. Ik denk niet dat ze had verwacht dat ze al zo snel had moeten bewijzen wat dat nieuwe leiderschap dan al in had gehouden.
En wat is er vervolgens gebeurd na deze onthulling van RTL?
Kijk, iedereen moest varen op wat RTL had opgeschreven. Maar wij hadden allemaal die notulen zelf niet onder ogen gezien. En toen was er op vrijdag vorige week een ministerraad. En na afloop kwam Mark Rutte naar buiten voor de deur van het ministerie van Algemene Zaken. En toen vertelde hij over toch wel een historische besluit dat ze hadden genomen in het kabinet. En dat is om de notulen vrij te geven.
En je zegt, dit is een historisch besluit. Waarom ken je daar zoveel gewicht aan toe?
Het duurt normaal 20 jaar voordat notulen van de ministerraad worden vrijgegeven. Dat is altijd in januari. En dan, hoe zal ik het zeggen, de geschiedschrijvers van de redactie vinden dat altijd een grote dag. Want op dat moment weet je wat er 20 jaar geleden in ministerraden is besloten. Kijk, dat dat zo is, heeft een reden. Dat is zodat kabinetsleden in de treffenzaal waar ze vergaderen zich altijd openlijk kunnen uiten. Van gedachten kunnen wisselen zonder het idee van, oh wacht, dit ligt misschien wel over een maand op straat. Nu is het nog geen anderhalf jaar geleden dat die vergaderingen hebben plaatsgevonden. De meeste hoofdrolspelers uit die vergadering lopen hier nog steeds rond en hebben nog steeds politieke ambities. En ook nog eens in een periode waarin die toeslagenaffaire eigenlijk steeds meer een eigen leven is gaan leiden, steeds groter is geworden, steeds meer aan het licht brengt. Ja, dat is gewoon echt ongekend.
Hey Lemya, jij hebt die notulen inmiddels gelezen. Wat lees jij hier nou in?
Nou weet je, Thomas, ik loop hier nu 2,5 jaar rond in Den Haag. En een belangrijk onderdeel van je werk als politiek verslaggever is dat je er steeds probeert achter te komen wat er gebeurt achter gesloten deuren. Waarover wordt gepraat, hoe er over wordt gepraat. Dat is altijd een hele ingewikkelde jacht naar informatie. En nu is die informatie gewoon gepubliceerd. We hebben echt een heel leerzaam inkijkje gekregen in hoe het inmiddels demissionair kabinet Rutte 3 te werk ging.
Want hoe was dat? Hoe gingen zij volgens deze onthulling te werk achter die gesloten deuren?
Nou ja, een van de belangrijkste conclusies die je kan trekken op basis van deze documenten is, tot voor kort was het eigenlijk, dat hebben we ook al beschreven, hè, was het Rutte werd aangewezen als boeman. Als degene die verkeerde politieke bestuurscultuur aan heeft gejaagd. Maar deze stukken laten zien dat echt iedereen medeplichtig was geweest. En dat Wouter Koolmees, demissionair minister van Sociale Zaken, D66'er, vaak het voortouw nam in het bekritiseren van Kamerleden van coalitiepartijen die hun nek uitstaken, die kritisch waren op het beleid. Eigenlijk deed echt iedereen mee. Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur namens de VVD. Minister Ollongren, ook een D66'er. Rutte, die zich er wel vaak ook achter schaart als zijn kabinetsleden zich inderdaad kritisch uitlaten over Kamerleden. De enige die zich daar een beetje van weghoudt is Kaag, inmiddels D66-leider, toen minister van Buitenlandse Handel. Zij geeft dan aan, het is misschien wel heel gezond dat er coalitiekamerleden zijn die toch wel wat tegenmacht tonen. Maar daar stelt ze dan ook wel weer voorwaarden aan. Dus je ziet eigenlijk een kabinet die best eendrachtig kamerleden bekritiseert.
Want je hoort nu dus in de woorden van de minister zelf een gesprek achter gesloten deuren, waarin ze eigenlijk kenbaar maken niet zo gediend te zijn van al te kritische Kamerleden.
Ja, ze eisen eigenlijk loyaliteit van Kamerleden. Ik bedoel, dualisme is hier het woord dat steeds weer klinkt. Nou ja, daar is weinig van te merken in deze notulen. En wat me ook wel opvalt is, dualisme is wel wederkerig, hè? Er wordt ook best vaak gesproken over dat er even contact is geweest met woordvoerders van coalitiepartijen, met fractievoorzitters van coalitiepartijen, zelfs met fractievoorzitters van oppositiepartijen voordat een debat is begonnen. Dus ik moet zeggen, ik heb zelf ook wel gedacht tijdens het lezen van deze notulen, ja, het moet natuurlijk wel van twee kanten komen. Die Kamer kan wel eisen dat er meer dualisme is, hè? Dat hoe belangrijk dat is, maar daar hebben ze natuurlijk zelf ook een rol in.
Maar de onthulling van RTL Nieuws was tweeledig. Het ene punt ging inderdaad hierom. Ministers die Kamerleden zouden willen sensibiliseren. Maar het andere punt zou gaan om feiten die werden achtergehouden of niet volledig werden gedeeld met de Kamer. Hoe zit dat dan?
Ja, dat klopt. Uit die notulen zou je dat inderdaad kunnen afleiden. Om eventjes te vertellen waar dat over ging. Ontzicht onder andere, maar ook Leijten en Lodders, die hadden verzocht om een volledige feitenrelaas over die toeslagenaffaire. Zij wilden precies weten welke ambtenaren van de Belastingdienst mogelijk onrechtmatig hadden gehandeld. Hetzelfde gold voor politici. Ze wilden gewoon een heel duidelijk overzicht. En je ziet in die notulen dat het kabinet daar echt heel erg geïrriteerd over is. Vooral toenmalig staatssecretaris Menno Snel. En toen besloten ze dat het handelen van betrokken ambtenaren niet tot in detail zou moeten worden gedeeld met de Kamer. En zij baseren zich dan heel erg op artikel 68. Dat gaat over de informatievoorziening aan de Tweede Kamer. En daar staat in dat het handelen van ambtenaren daarin niet mee mag worden genomen in de informatievoorziening aan de Tweede Kamer. Dat is overigens inmiddels veranderd. En nadat het kabinet opstapte, heeft Rutte aangekondigd dat ze daar op een andere manier mee om willen gaan.
Dus het is niet zozeer onrechtmatig en in dat opzicht ook geen smoking gun, maar misschien optisch ook niet zo heel erg prettig in deze crisis.
Het is ook gewoon heel erg interessant om te zien hoe kabinetsleden zich opstellen in zo'n discussie over de informatievoorziening aan de Tweede Kamer.
En als we dan even teruggaan naar die formatie. Deze week zou de laatste week zijn van Herman Cenk Willink als informateur. Maar deze notulen komen dus voordat nog de officiële eindrapportage van hem verschenen is.
Ja, dat klopt. Die eindrapportage zou eigenlijk vandaag verschijnen. Nou, het lijkt er niet op dat dat gaat gebeuren. Men wil eerst het debat afwachten over deze notulen. Dat vindt donderdag plaats. En het maakt deze informatie alleen maar ingewikkelder. Het was al ingewikkeld, maar het wordt alleen maar erger. De coalitiepartijen van het huidige demissionaire kabinet Rutte 3, die worden eigenlijk op deze manier in elkaars armen gedwongen. Ze zijn namelijk allemaal medeplichtig geweest aan die cultuur die D66, het CDA en de ChristenUnie, vooral VVD-leider Rutte, verweten. En het maakt het moeilijker voor iemand als Hoekstra of iemand als Kaag om nu op dezelfde harde toon Rutte te blijven aanvallen. Want ja, bij iedere keer dat ze dat doen, kan hij zeggen, ja, jullie waren erbij, jullie deden mee. Dus dat is de ene kant van deze gecompliceerde puzzel. Om het nog net iets ingewikkelder te maken, heb je ook nog de oppositiepartijen, vooral twee linkse oppositiepartijen, de PvdA en GroenLinks. Die hielden tot nu toe steeds de deur een beetje open voor samenwerking met Rutte. Ze speelden een soort woordspelletje met ons de hele tijd. Door te zeggen dat ze dat op dit moment het vertrouwen niet hersteld was. Dat ze weinig van de Rutte hadden gezien om het vertrouwen wel te herstellen. Ze bleven de hele tijd dat soort dingen zeggen. En als we ze dan probeerden te dwingen tot oké, wel of niet met Rutte, maar dan anders geformuleerd, dan wilden ze niet zeggen niet met Rutte.
Nou ja, wij hebben aangegeven dat we geen vertrouwen hebben in Mark Rutte. En nu is het aan de informateur om te kijken hoe die daarmee verder gaat.
Maar zegt u hardop, ik wil niet met hem in een kabinet?
Nou, op dit moment zie ik niet hoe.
Dus eigenlijk hoorde je in het verleden, was de vraag puur in de grammaticale keuze die ze maakte, dat de deur altijd op een kier stond.
Dat klopt. En de vraag is na deze notulen of die kier blijft of dat die deur nu dichtgeslagen wordt.
En als je daar een inschatting van zou moeten maken?
Echt Thomas, ik ben al niet echt van het voorspellen, maar in deze krankzinnige informatie ga ik me er echt niet aan wagen om ook maar iets te voorspellen.
Echt werkelijk, elk element van deze formatie is een gecompliceerde factor gebleken die een soepelproces eigenlijk onmogelijk maakt.
Ja, in het hoofdredactioneel commentaar van NRC is de toeslagenaffaire wel eens een clusterfuck genoemd. Dus ik voel me nu vrij om te zeggen dat deze formatie een clusterfuck in het tiende kwadraat is inmiddels.
Eén ding is natuurlijk wel nu gebeurd. En dat is het verwijt dat er geen transparantie is, lijkt wel enigszins ingelost. Dus met ja, toch het wat jij zelf ook een historisch vrijgeven noemt van documenten.
Dat vind ik wel heel hoopvol gedacht. Het vrijgeven van deze documenten is natuurlijk niet zomaar gebeurd. Er is echt heel veel voor nodig geweest totdat het zover kwam. Ja, het zal ook niet de regel worden vanaf nu. Er zijn ook partijen die de hele tijd het juist als argument gebruiken van, weet je wel, die nieuwe bestuurscultuur waar alles zo transparant moet. Betekent dat dan dat alles meteen openbaar moet? Nee, dit is eenmalig. Dit is omdat media net zo lang zijn blijven doorzoeken totdat ze genoeg aanwijzingen hadden om dit op te kunnen schrijven. En pas daarna voelde het kabinet zich genoodzaakt om dit te publiceren. Dus wie denkt nu iedere vrijdag na ministerraad eventjes notulen te kunnen gaan lezen? Nee, die komt van een koude kermis thuis.
Dus de NRC-historici zitten over 20 jaar niet per se zonder werk?
Tegen die tijd ben ik misschien wel een NRC-historicus.
Dankjewel, Lemya.
Heel graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Henk Ruigrok van der Werven en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag, morgen weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.